Gemeente, vanavond wordt van u een extra gave gevraagd voor de ondergrondse kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 42e psalm, het tweede en het zesde vers. Psalm 42, vers 2 en 6. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht, en ik zal tot God mijn steenrots spreken.
Oh.
Gemeente, ik lees met u het Lijdensevangelie uit Matteüs, het 27e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 46. Matteüs 27, beginnend bij vers 33 tot en met 46. En na de schriftlezing zingen we Psalm 69, het vijfde vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. Matteüs 27 vanaf het 33ste vers. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Oh.
Gemeente, het woord Gods voor de prediking vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte, Matteüs 27 en daarvan het 42ste vers. Matteüs 27 vers 42, waar wij lezen: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. Het past ons om uw grote naam te erkennen en dank te zeggen, Heere, voor het voorrecht dat u ons geeft op deze goede vrijdagavond. Dat wij met elkaar hier mogen zijn om te gedenken dat gij, Heere Jezus Christus, uzelf gegeven hebt tot een rantsoen voor velen. Dat gij de prijs hebt betaald waarmee ge uw volk losmaakt, dat gij de schuld hebt uitgedelgd en de ongerechtigheid verzoend, en dat gij door het voorhangsel, dat is door uw eigen vlees, een weg gebaand hebt tot God, een weg waarlangs ellendige zondaren mogen gaan. Een weg waarlangs zij ook zullen worden aangenomen in gunst en ontferming. O Heere, wat hebben wij op deze dag inderdaad veel te gedenken. En wat spreekt het evangelie op deze dag van grote en onverdiende, rijke en heerlijke weldaden. Wat spreekt dat evangelie van grote zondaarsliefde. Van eeuwige ontferming, van trouw en van mededogen. Wat spreekt het evangelie, Heere, van dat grote wonder dat gij redenen genomen hebt uit uzelf en dat gij daarom uw Zoon in deze wereld gezonden hebt, omdat het uw welbehagen was om mensen te verlossen van de vloek en van het oordeel dat rechtens op hen kwam vanwege hun zonde. Wat spreekt het evangelie van dat wonder, dat ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke wonder, dat gij lust gehad hebt, niet in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En dat u er alles aan gedaan hebt om dat ook mogelijk te maken. Ja, Heere, geef er ons oog voor en erg in dat gij ons op deze dag zo'n boodschap geven wilt. Maar het is tegelijkertijd ook een boodschap, Heere, en dat zullen we toch ook moeten erkennen en aanvaarden. En daar zullen we toch ook onder moeten buigen. Een boodschap die ons schuldig stelt. Het evangelie van de Goede Vrijdag, dat verklaart de zondaar schuldig in elk opzicht. Dat zegt ons dat er van ons niets deugt. Dat er van ons uit ook geen weg tot God is. Dat er van ons uit geen mogelijkheid is om de Heere te vrezen en te dienen. Dat het van ons uit allemaal afgesloten en geblokkeerd is. En dat wij zo verdorven zijn, zo ellendig, zo schuldig, zo onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dat er van ons geen verwachting meer is. Het evangelie van de Goede Vrijdag besluit ons ook allemaal onder uw toorn, o grote, heilige en rechtvaardige God. En dat wordt ons ook op Golgotha onthuld. Als gij ons daar toont hoe gij de zonde bezoekt en de ongerechtigheden straft. Als gij ons daar toont dat de uiterste consequentie van zondaar zijn ook is van God verlaten worden. Heere, wilt u ons daar ook van doordringen? En wilt u ons van die kant van de zaak ook werkelijk op de hoogte brengen door het werk van uw geest in onze harten? Opdat we dit niet alleen met onze lippen belijden, want dat heeft geen nut en dat heeft geen effect. Maar opdat we dit ook van harte mogen erkennen. Opdat we zo ook waarlijk mogen gaan aanschouwen en de vrucht mogen plukken van dat onbegrijpelijke wonder dat de Heere Jezus Christus nu in de plaats van zulke mensen wilde komen. En hun borg, hun zaligmaker wilde zijn. Dat gij de ongerechtigheden van al uw volk op hem wilde doen aanlopen. En dat toen dezelfde geëist werd, hij verdrukt is. En hij deed zijn mond niet open. Hij is uit de angst en het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Maar als zijn ziel zich dan ook tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En dan zal het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dan zal hij, uw knecht, het zien en verzadigd worden om de arbeid zijner ziel. O Heere, we bidden van u dat gij ons deze dingen ook wil doen zien en beleven tot vertroosting en tot verwondering van onze ziel. Gedenk ons zo, Heere, als wij op deze goede vrijdagavond bij elkaar zijn en als wij met elkaar rondom het evangelie van de Heere Jezus Christus vergaderd, zoeken te verstaan naar die boodschap die gij ons mee wilt geven. Laten we uw woord waarlijk ook mogen zoeken, Heere. En laat het onze bedoeling ook eerlijk en oprecht mogen zijn met onze kerkgang om te vertoeven in de geest op de kruisheuvel, aan de voet van het kruis, om daar te aanschouwen wat de Heere Jezus Christus heeft willen doen om zondaren verlossing te schenken. Heere, wilt u ons dan bewaren voor alles waarvoor we bewaard moeten worden, bovenal ook voor de listen en voor de lagen van de vorst der duisternis, die altijd bezig is om het evangelie krachteloos te maken, maar die ons zeker niet zal willen toestaan om met vrucht voor eigen hart en leven te luisteren naar het evangelie van de gekruisigde zaligmaker. Als zij ergens bezig is en actief in de weer is om uw werk te verstoren en de loop van uw woord te stuiten, dan zal het zeker daar zijn waar die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven verkondigd wordt en waar het heel concreet over hem gaat die de pers alleen getreden heeft. Naar die naam wenst hij niet te luisteren en hij wenst dat wij ook naar die naam niet luisteren. En dat evangelie die naam ontsloten, dat moet voor ons maar bedekt blijven. Zo is zijn strategie ongetwijfeld ook vanavond. Heere, bewaar ons voor zijn listen. Verlos ons van de boze, opdat hij ons geen hinder doet, maar opdat dat evangelie ons oor en ons hart mag bereiken en het vrucht mag dragen tot uw eer. Zegen ook hen die hier niet kunnen zijn vanwege ziekte, vanwege andere omstandigheden. En laten ook zij vergaderd rondom uw woord, en dan denken we bijzonder aan hen die met ons meeluisteren, toch ook mogen ontvangen iets van die zegen die uit en door uw woord komt. Gedenk gij hen die een moeilijke weg moeten gaan. Gedenk gij hen wie leven toch ook getypeerd is door welke omstandigheden dan ook in de psalm die we zongen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Dat kan zo wezen, Heere, in de beproevingen van dit leven. Dat kan zo wezen in de zorgen, in het verdriet, in de rouw. Ach, wat zijn er in dit leven hier op aarde al niet een moeite en een verdrietelijkheden. En wat dragen we met ons mee, zoals uw eigen woord dat ook zegt, aan zorgen en ellende. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Heere, geef dat ook in zulke omstandigheden het evangelie nog een boodschap mag achterlaten en dat het nog kracht mag doen en bemoediging mag geven. Zegen uw woord overal waar het op deze avond nog verkondigd mag worden, Heere, en wilt gij er gebruik van maken tot de verheerlijking van uw naam en tot de uitbreiding van uw rijk. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 22, het derde en het vierde vers. U smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. 22 vers 3 en 4. Thank you. Op de lijdensweg is de heiland waarlijk niets bespaard gebleven. Men heeft hem naar Golgotha gebracht na alles wat er vooraf al heeft plaatsgevonden. En op Golgotha heeft men hem met handen en voeten vastgespijkerd aan het kruis, waardoor een hevig lichaamslijden zijn deel werd, waardoor hij daar bovendien te schande gehangen werd, want men had ook, zo hebben we gelezen, zijn klederen van hem afgenomen, en zo hing hij ontkleed aan de schandpaal. En nog erger leed werd hem daar aangedaan, want het kruis was ook het vloekhout. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, zo heeft de Heere onder Israël afgekondigd. En als de Heere Jezus, Gods eigen Zoon, aan het vloekhout gespijkerd wordt, dan treft hem ook dat oordeel van de goddelijke wet. Paulus heeft het ons in het derde hoofdstuk van de Galatenbrief gezegd. Christus is een vloek geworden, want vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En nog is niet alles gezegd, want als hij aan dat kruis tot een vloek geworden is, als hij daar in zijn schande hangt, als hij daar onder zwaar lichaamslijden verkeert, dan wordt hij aan het kruis ook vrijwel door iedereen die getuige van deze gebeurtenis is, met spot en hoon overladen. En daarin komt de vorst der duisternis op hem af, misschien wel met de zwaarste verzoeking die ooit tot hem gekomen is. Onze tekst is onderdeel van de spot die op Golgotha over het hoofd van de gekruisigde zaligmaker is uitgegoten. Spot, zoals ik zei, van vrijwel iedereen. Zie maar in vers 39, daar wordt gesproken over hen die voorbij gingen. Dat zijn dus de voorbijgangers, het volk van de straat, de mensen die uit nieuwsgierigheid naar de plaats van de terechtstelling gekomen waren, de massa. Zij gingen voorbij en ze schudden hun hoofd en ze lasterden en ze zeiden: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien ge de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. De massa die niet nadenkt. Ze steken elkaar aan en ze praten elkaar na en ze doen elkaar na. En je kunt ze gemakkelijk tot zulke toestanden krijgen. Dan waren er ook nog de 2 die met hem gekruisigd waren. Vers 44, hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Die 2 die met hem meegegeven zijn door Pilatus, die de Joden en ook de Heere Jezus wilde bespotten. Hij gaf op zijn laatste reis aan de koning der Joden deze 2 dienaren mee van het slechtste soort, die gevangen zaten vanwege moord en doodslag. Het is te begrijpen dat deze 2 wrok koesteren tegen de Heere Jezus, want vanwege hem moeten zij ook op deze dag hun leven beëindigen. En zij doen mee met de spot en met de hoon. En zij uiten ook hun verwijten. Dat dat bij een van die 2 later anders wordt, dat is een andere zaak. Maar aanvankelijk hebben ze beide meegedaan met het honen van Christus. Maar dan zijn er een, dan komen we bij het hart van de tekst, dan zijn daar vervolgens, behalve de massa en behalve die 2 misdadigers, ook nog de geestelijke leidslieden van het volk. Vers 41. de overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen, de fariseeën, de leraars in Israël, de dienaars in het heiligdom, die dag en nacht in het huis des Heren waken, de bedienaars van het altaar, die het volk moeten onderwijzen en die het volk moeten leren de betekenis en de waardij van de offers die dienen om hen te verzoenen met God. Nou, die zullen toch wel een andere taal spreken, dacht u niet? Daar hoeven we toch niet van te verwachten wat we hier van de massa en van die misdadigers te horen krijgen. Zij zullen zich toch niet ophouden met zulke banale spot. Zij zullen toch die machteloze aan het kruis niet nog dieper willen vernederen en niet nog zwaarder willen pijnigen en folteren en overdekken met hoon. Daar zijn zij toch te fatsoenlijk voor, daar zijn zij toch te godsdienstig voor. Hun godsdienst, hun dienst in het heiligdom, hun bezig zijn met het woord, met de wet van God, hun omgaan met de geboden en de rechten van de Heere, zal hen toch wel zodanig gepolijst en beschaafd hebben dat ze zich met zulke grove praktijken van de massa niet zullen vermengen? Nu, de werkelijkheid is anders. Zij spotten ook en hun hoon is de scherpste en de gemeenste. En zij zijn instrumenten van de vorst der duisternis om het lijden van de Heere Jezus Christus te verzwaren en om de verzoeking voor hem zo hevig mogelijk te maken. Hoor maar wat ze zeggen. Die schare die heeft gespot met zijn claim om de tempel in 3 dagen weer op te bouwen nadat hij afgebroken was. Een punt dat in het verhoor voor Caiaphas ook ter sprake kwam. Maar toen zijn zijn woorden uit hun verband gehaald en toen zijn ze verkeerd uitgelegd en dat wordt hier weer gedaan. Expres. Expres worden zijn woorden verkeerd uitgelegd. Maar die leidslieden, wat zeggen zij? Zij dagen hem uit. Ze dagen hem uit om zichzelf te verlossen. Ze dagen hem uit om nu nog een keer een wonder te doen. En eigenlijk dagen ze zijn God uit, op wie hij vertrouwd heeft. Ze bespotten hem in zijn godsvertrouwen. Want hij heeft toch gezegd dat hij op God vertrouwt? Ik ben Gods zoon. Wel nu, laat God dan bewijzen dat dat waar is. En laat hij die zoveel wonderen gedaan heeft, en die er al zoveel van allerlei ellenden verlost heeft, nu maar eens bewijzen dat hij de koning Israëls is. En hoe moet hij dat dan bewijzen? Eenvoudig. Door nog 1 wonder te doen en dat is van het kruis af te komen. Alleen dat van het kruis afkomen, dat kan hij toch wel? Ze zeggen toch van hem dat hij op de golven gewandeld heeft? Er wordt toch van hem verteld dat hij broden vermenigvuldigd heeft? Er lopen toch getuigen genoeg rond in Palestina die kunnen spreken van wonderen aan hen verricht door zijn wondermacht. Melaatsen die niet meer melaats zijn en blinden die weer zien kunnen. En doven die het gebruik van hun oren weer terugkregen. Doden zelfs die opgewekt werden. Hij kan dat wonder toch ook wel doen, nu van het kruis afkomen. Laat hij dat doen. En zo zeggen ze, dan zullen wij in u geloven. Menen ze dat? Wel, het enige wat we ervan kunnen zeggen is dat deze mensen dit doen, omdat ze door haat en vijandschap geleid worden. Oh ja, de duivel zit hierachter. Natuurlijk. Overal waar kwaad bedreven wordt, overal waar God gehoond wordt, overal waar Gods vertrouwen bespottelijk gemaakt wordt, daar zit de duivel achter. Wees daar maar van overtuigd. Maar de duivel die gebruik maakt van deze mens, zij heeft geen moeite om hen in zijn dienst te krijgen. Zij zijn zijn instrumenten niet tegen wil en dank. Ze hebben zich gewillig geleend in deze duivelsdienst. Waarom? Omdat ze Jezus al lang haten. Hij heeft hen, juist hen, overpriesters, fariseeën, schriftgeleerden, ouderlingen, hij heeft hen juist zo gekrenkt. Met zijn wee u, gij wetgeleerden. Wee u, gij fariseeën en schriftgeleerden. Hij heeft het onthend tot in het diepst van hun ziel gekrenkt en verontwaardigd toen hij hun gerechtigheden ontnam. En toen hij ten aanhoren van het ganse volk vertelde dat zij langs de weg van hun werken en van hun vroomheid geen gerechtigheid bij God konden verwerven. Hij heeft hen gekrenkt, deze rabbi van Nazareth, waar de scharen zo achteraan ging. En gelukkig doen ze het nu niet meer. Ze krijgen hun greep op het volk weer terug, die ze een ogenblik dachten te moeten verliezen. Maar hij heeft hen gekrenkt toen hij hen duidelijk maakte dat ze blinde leidslieden der blinden waren. Bedriegers, misleiders. En dat heeft kwaad bloed gezet. Toen ze zo aangetast waren in hun waardigheid, ook in hun godsdienstige waardigheid, in hun ambtelijke waardigheid. En ze hebben hem vervolgd. En als ze hem nu daar machteloos aan het kruis zien hangen, dan willen ze in deze laatste uren van zijn leven, vlak voordat hij de poorten van de dood doorgaat, hem nog niet met rust laten. Hij heeft nog niet genoeg van hen gehad. Al hangt hij nu aan het vloekhout. En al geldt het woord van de wet ook voor hem. Nu hij aan het hout hangt. Ze zullen de laatste uren van zijn leven nog zwaarder, nog bitterder maken. Als ze over hem uitstorten. Het bedenken des vleeses. Dat is vijandschap tegen God. En tegen de Zonen Gods. Want dat moet u er maar in horen, gemeente, in deze taal die ze daar spreken. Taal uit het vlees. Aangestoken door de hel. Maar daar ligt voor de Heere Jezus een ontzaglijke verzoeking in. Kom af van het kruis, zeggen ze. En we zullen u geloven. Een verzoeking. Om nog één keer zijn almacht te tonen. Een verzoeking om zo het lijden achter zich te laten. Dat heeft de duivel wel eens meegeprobeerd. En daarom zeg ik zonder enige aarzeling dat dit duivelswerk is. Al gebruikt hij er dit keer mensen bij. De duivel heeft het al eens eerder geprobeerd, toen de Heere Jezus zijn eerste ontmoeting met deze boze had, na zijn doop in de Jordaan, in de verzoeking in de woestijn, zegt dat deze stenen broden worden. Werp u zelf nederwaarts, en vooral die laatste, die derde verzoeking, al deze koninkrijken zal ik u geven. Ganse macht in al de wereld zal ik de overste van deze wereld u geven. Op voorwaarde dat u één keer maar de knieën voor mij buigt. En dan hebt u straks al de macht en u hoeft er niet voor naar het kruis. U kunt het krijgen zonder lijden, zonder sterven, zonder die bange weg die u voorgesteld is. En de duivel heeft het nog een keer geprobeerd toen de Heere Jezus voor de eerste maal zijn lijden aankondigde. En toen hij vast besloten was om die lijdensweg te gaan, en u weet het, als hij er tot zijn discipelen over gaat spreken, dan is er één van de discipelen die zich als een instrument van de duivel laat gebruiken. En Petrus treedt hem in de weg, deze zalig maken, na zijn eerste lijdensaankondiging. En hij zegt: Heere, dat verhoede God, dat zal nooit gebeuren. En de Heere moet Petrus vermanen en ernstig bestraffen en zeggen: ga weg, achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Petrus wil de Heere Jezus ook van de kruisweg afhouden, want Satan wil hem van die kruisweg afhouden. Waarom al die pogingen? Eerst om hem van dat kruis af te houden en nu om hem van dat kruis te laten afkomen. Waarom al die pogingen? Omdat de boze weet dat zonder het kruis en het kruis lijden en sterven, Jezus nooit verlossing kan bewerken. Zonder het kruis blijft de schuld openstaan. Zonder het kruis wordt de toorn Gods nooit weggenomen en de vloek Gods evenmin weggenomen. Zonder het kruis wordt geen mens behouden. En u heeft de duivel al die pogingen zien mislukken die hij tot nog toe gedaan heeft. En de heiland hangt wel aan het kruis. En nog even, en dan, zo weet de vorst der duisternis ook, dan zal alles volbracht zijn. En dan heeft de Heere Jezus alles gedragen wat hij moest dragen. En dan kan hij het zeggen, inderdaad zeggen, uitroepen met grote stem: het is volbracht. En daarom, als in wanhoop, nog één laatste poging, kom af van het kruis. Opdat het op het laatste moment toch nog geheel en al mislukken zou. Opdat op het laatste ogenblik dat verlossingswerk van Christus toch nog een mislukking zou worden. Opdat geen mens, maar dan ook geen een, behouden zou worden. En dacht u niet dat dat voor de Heere Jezus, die daar toch als de zoon des mensen ook in zijn menselijke natuur aan dat vloekhout hangt, een ontzaggelijke verzoeking is geweest? Hij leed, ik zei het u al, zware pijnen. En hij was hevig vernederd. En hij weet het. Het allerzwaarste wacht hem nog. Straks, tot nog toe, heeft hij gemeenschap met zijn vader kunnen onderhouden, ook al hebben zijn discipelen hem verlaten en al keren alle mensen zich tegen hem. Maar er komt een moment, want hij moet ook die toorn Gods in al de hevigheid dragen. En hij moet ook gaan doorleven wat het betekent. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En daarom het zwaarste komt nog, waar zijn ziel voor huivert, droevig en zeer beangst geworden zijnde. En als hij nu aan datgene wat die mensen, wat die overpriesters met name zeggen, voldoen zal, dan kan hij door het tonen van zijn wondermacht dat zwaarste van het lijden voorkomen. Wat een indruk zal dat maken. Wat een indruk zal dat maken op die mensen op Golgotha. Op die mensen die nu nog spotten. Wat een indruk zal dat maken als hij door eigen kracht, door de betoning van zijn wondermacht, zo van dat kruis af zal dalen. En als hij straks aan de voet van dat kruis zal staan en niemand heeft hem eraf gehaald en niemand heeft hem bevrijd of losgemaakt. Maar als hij door eigen kracht daar staan zal, naast dat lege kruis. Wat een indruk zal dat geven. En ze hebben het gezegd, dan zullen we in u geloven. En daarom zal Jezus niet doen wat ze hier zeggen. Dan is hij van het lijden af. Dan is hij niet langer de verachtste onder de mensen. Maar dan is hij de held die het volk zal volgen.
dan zullen zelfs de leidslieden van Israël in hem geloven, zo zeggen ze. Dan bereikt hij wat hij altijd wilde bereiken. Dan zullen ze voor hem buigen, dan zullen ze hem erkennen, dan zullen ze hem eren, dan zullen ze hem aanvaarden als de koning Israëls. O, het klinkt allemaal zo aannemelijk. En het is allemaal zo aanlokkelijk. En er is zoveel voor te zeggen. Maar het is een duivelse verzoeking. De zwaarste wellicht van al de verzoekingen die tot hem gekomen zijn. Bijna heeft hij het eindpunt van de lange, zware, bange, donkere weg bereikt. Bijna is hij klaar met zijn werk. En wat heeft hij al gedaan? En wat is zijn lijden al zwaar geweest? Is dan nog niet genoeg? Mag hij nu niet uit de dienst ontslagen worden? O, de omstandigheden zijn van dien aard dat het bijna vanzelfsprekend zou zijn geweest als de Heer Jezus dat voorstel had aanvaard. En als hij het gedaan had, als hij dat wonder gedaan had, zeker een wonder zou het zijn geweest. Een wonder waar ze versteld van hadden gestaan. Als hij het wonder gedaan had, dan was zijn werk mislukt. Dan was hij niet de zaligmaker van zijn volk geweest. Want dan had hij niet aan alle eisen van het recht voldaan. En dan had hij niet de volle prijs betaald. En niet de volle straf gedragen. Dan was hij opgehouden met zijn werk voordat hij kon zeggen, Vader, nou is alles volbracht. En dan had Satan het gewonnen. En dan bleef de hemel leeg. En dan zou Satan ze allemaal in zijn greep gehouden hebben. Elke zoon en elke dochter van Adam zou dan onverzoend met God hebben moeten sterven en voor eeuwig een prooi van de duivel en zijn rijk zijn geweest. Dat zou gebeurd zijn als Christus gedaan had wat ze daar op Golgotha zeiden dat hij doen moest. Daarom is het een duivelse verzoeking geweest. Een satanische list om Christus daarin te vangen in zijn zwakheden. Als hij een ogenblik naar zijn zwakheden, naar de pijnen in zijn lichaam, naar de folteringen in zijn bestaan geluisterd en gehandeld had. Als hij een ogenblik geluisterd had naar die verzoeking, die kwam in de woorden, en dan zullen we in u geloven. Dan was het ganse verlossingswerk een mislukking geweest. En daarom zei ik, wat hier openbaar komt is van de hel, maar voor zover het door mensen gezegd en geuit is, is het een bewijs van het bedenken des vleeses. En dat is vijandschap tegen God. Ja, en dan hebt u het nog niet diep genoeg gezien. De verzoeking voor de Heere Jezus. Want waarom hangt hij aan het kruis? Voor wie hangt hij daar? O, de verzoeking is nog zwaarder als we daarbij bedenken dat hij daar hangt aan het kruis en dat hij bezig is de prijs te betalen om een volk los te kopen, maar dat volk is een volk van weglopers, van ontrouwen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. En als hij daar aan het vloekhout hangt, dan vindt hij bij niemand steun. En dan vindt hij bij niemand hulp. Wat is dat voor een volk voor wie de Heere Jezus Christus zich tot in de dood gaat vernederen? Wat zijn dat voor discipelen? Ze hebben zich aan hem geërgerd. En toen zijn ze van hem gevlucht. Als zij hem alleen laten, waarom zou hij dan voortgaan op de lijdensweg voor hen? Waarom zou hij dan volharden. Als hij moet klagen zoals hij in die laatste nacht geklaagd heeft, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? En als ze nadat ze zijn klachten gehoord hebben en zijn worstelingen gezien hebben en zijn eenzaamheid hebben aan kunnen voelen, als ze dan nog wegvluchten en van verre staan en niemand er is die enige hulp en enige steun aan die ze hun meester genoemd hebben durft geven, waarom zou hij dan voor hen nog langer volharden in die lijdensweg? Als zij dan zo harteloos, zo liefdeloos, zo koud en kil tegenover hem staan, wat beweegt hem dan nog om nog een ogenblik langer aan dat lijden, aan dat kruis te blijven en dat onzegbare lijden te blijven dragen? Laat hij dan toch van dat kruis afkomen. En zo is daar te midden van al dat lijden dat al aan hem bezocht werd, en te midden van al die smarten die hij dragen moest, ook nog dit toegevoegd, dat hij daar in die verschrikkelijke benauwdheden in lichaam en ziel nog uit de hel verzocht werd. En wat doet de Heere Jezus? Hij heeft geen antwoord gegeven. Als dezelfde geëist werd, zo werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. En hij is aan het kruis gebleven, hoe ze hem ook uitdaagden. Hij is gebleven. Ook toen het straks duister werd, van de 6e uren tot de 9e uren toe. Hij is gebleven aan het kruis. Ook toen het contact met de hemel verbrak. En toen hij in de benauwdheid van zijn ziel uit moest roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is gebleven, ondanks al die vele stemmen die tot hem zeiden: kom af van het kruis. Maar er was 1 stem die zei: blijf aan het kruis. Dat was de stem van zijn liefde. Dat was de stem van zijn bereidheid om de eer die geschonden was van zijn vader te redden. En zijn bereidheid daarbij tegelijk om een volk van onwaardigen te verlossen. Want hij weet het, hij weet het. Als geen ander heeft hij het geweten. Als ik van het kruis kom, wordt er geen mens behouden. Als ik van het kruis kom, blijft de eer van mijn vader geschonden. Hij heeft het geweten, nu in dit kritieke ogenblik. Het is of ik kom af van het kruis en alles is mislukt. Of ik blijf aan het kruis tot het einde toe. En ik heb mijn vader en mijn volk lief tot het einde toe. En zo zullen ze behouden worden. Hij heeft het geweten, ook toen de scharen spotten. En toen de overpriesters en de schriftgeleerden spotten. En al heeft hij het niet gezegd, omdat hij zweeg in die ogenblikken. Maar hij heeft het geweten wat hij al eens eerder gezegd heeft. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het sterft, dan brengt het vrucht voort. En hij heeft geweten dat er voor hem, omdat hij zich borg gesteld heeft, geen andere weg was. En hij heeft het geweten dat er voor dat volk dat met een eeuwige liefde door zijn vader bemind was, geen andere weg des behouds zou zijn. Hij heeft het geweten dat er voor die geërgerde en weggevluchte discipelen, die inderdaad onwaardig zijn, en waar hij straks ook nog wel een aantal verwijten toe zal richten. Hij heeft het geweten dat er toch voor die discipelen geen andere oplossing is dan dat hij blijft. waar het recht van God hem heeft gebracht, aan het vloek houdt. En al heeft hij het niet gezegd, omdat zijn lippen op elkaar bleven, en omdat hij zijn mond niet opendeed, nu hij als een lam ter slachting geleid werd, en nu hij als een schaap voor zijn scheerder staat, hij doet zijn mond niet open, maar hij heeft het geweten, en het heeft in zijn ziel geleefd, ook nu. Nu ze hem uitdaagden, kom af van het kruis en we zullen u geloven. Hij heeft het doorleefd bij vernieuwing. Wat zo vaak in zijn ziel geleefd heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen. O God, uw wet, uw geschonden wet, uw gebroken wet, is in het midden mijn zin gewans. En daarom laat hij zich bespotten. En hij spreekt niet tegen. Daarom laat hij zich behandelen als de onwaardigste onder de mensen. Liever dat, dan dat hij zijn volk zou verliezen. Liever dat, dan dat hij er één zou kwijtraken die zijn vader aan zijn zorgen heeft toevertrouwd. En dan heeft hij het gevoeld. Wat zij wellicht zonder dat ze het zelf beseften in de diepte van de woorden die ze spraken. Dan heeft hij het beseft dat ze gelijk hadden met hun woorden. Anderen heeft hij verlost. O ja, zovelen. Van allerlei ziekte en van allerlei kwaal heeft hij ze verlost. En hoeveel zijn er niet in Palestina, in Jeruzalem, in Judea, in Galilea, in het Overjordaanse. Hoeveel zijn er niet, wellicht ook op dit feest in Jeruzalem, nu ze het paasfeest gaan vieren. Die door zijn handen zijn aangeraakt en die vanuit zijn liefdearbeid genezing en herstel ontvangen hebben. Zovelen heeft hij er verlost. Dat kunnen die spotters ook niet ontkennen. En ze hebben gelijk als ze dat zeggen. Maar ze hebben ook gelijk als ze zeggen. Hij kan zichzelf niet verlossen. Daar hebben ze ook gelijk in. Als ze dan maar niet denken dat dat is omdat hij door onmacht zichzelf niet verlossen kan. Als ze maar niet denken dat hij die spijkers niet los kan maken en dat hij niet van het kruis af kan dalen omdat zijn krachten daarvoor tekort schieten. Als ze dat maar niet denken, niet onmacht om zichzelf te verlossen, doet hem aan het kruis blijven. Maar de overmacht van zijn liefde maakt het hem onmogelijk om van het kruis af te komen. De overmacht van zijn liefde. Tot God en diens recht en wet en heiligheid en deugden. En zijn liefde tot dat onwaardige volk van weglopers en ontrouwen. De overmacht van zijn liefde bindt hem aan het vloekhout tot het einde toe komt. Verwondert u hier, mensen, ziet hoe dat u God bemint. Paulus zegt het van de geboren zaligmaker. Het mag ook gezegd worden van de gekruisigde zaligmaker, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, broeders. Dat hij arm, dat hij machteloos geworden is. Daar hij machtig en rijk was, opdat gij door die machteloosheid van Christus als de gekruisigde zou verlost worden. Wel nu, zo dienen we onze tekst te verstaan als een ontzaglijke verzoeking voor de Heere Jezus, waarin hij, zoals in alle andere verzoekingen, staande is gebleven. Maar daar zitten een aantal lessen in voor ons, gemeente, die wij op deze Goede Vrijdag vanuit het Woord des Heren meekrijgen en waar we goed aan doen om die mee te nemen. En de eerste les, dat is nou niet een les waar wij rechtop bij kunnen blijven staan. De eerste les is deze. Dat de mens, ook de godsdienstige mens, denk maar aan die farizeeërs en die priesters en die ouderlingen, die voorgangers, die leidslieden. De eerste les is dit, dat de mens, ook de godsdienstige mens, leeft van nature in vijandschap tegen God en tegen Christus. En hij kan soms nog wel door uiterlijk fatsoen weerhouden worden om uit te breken in alle gruwelijkheid. Maar die grenzen worden soms ook overschreden. En die omheining wordt soms ook doorbroken. Oh, ze hebben altijd de schijn opgehouden van fatsoen en van normen, van godsdienst en van vroomheid. Maar hier komt er uit wat erin zit. In hun spot tegen de Zoon van God. En vooral als u het 43ste vers er even bij neemt. Er is er één. En laat hij dan wezen wie hij wil, ook al geloven ze niet in hem. Maar er is er één die gezegd heeft dat hij op God vertrouwt. En daar durven ze mee te spotten. Ze durven zijn godsvertrouwen te honen. Hier komt eruit wat erin zit. En er zijn van die momenten dat ons fatsoen aan flarden gaat. En dat onze godsdienst weg is. En dat het vat uitgeeft wat het in heeft. En zolang de wedergeboorte niet heeft plaatsgevonden, zolang dat vernieuwende, dat levendmakende werk van de Heilige Geest in onze ziel, in ons hart geen plaats heeft gekregen, gemeente, dan leven wij alle camouflage ten spijt uit het beginsel van de vijandschap tegen God en Christus. Dat is niet anders. Welke gedachten we ook van onszelf hebben en hoe hoog we ook bij onszelf staan en wat voor een naam we misschien ook hebben in de wereld en hoe we bekend staan bij anderen. Maar dit zegt ons de schrift en het wordt hier op Golgotha bewezen. Alles ten spijt. Een mens is een vijand van God. En dan zou je het hier op aarde nooit uitleven. Als wij onverzoend voortleven en onwedergeboren voortleven, dan zal het in de hel uitgeleefd worden. Uitgegoten worden over God en zijn Christus. Wat we in het diepst van ons bestaan van hem gedacht hebben. En zo openbaart God ons op deze Goede Vrijdag aan de voet van het kruis, in die voorbijgangers en in die spottende leidslieden, wat wij in onszelf zijn. Hebt u daar al eens erg in gehad? Oh, dat is niet waar. Dat is niet waar. U gelooft het niet, maar het is wel waar. U gelooft het niet. U staat te hoog bij uzelf. En u hebt nog te heel wat hoge verwachtingen van uzelf. En u hebt zelfs te euvelen moeten om op die spottende fariseeën neer te zien en te zeggen, zoiets zou ik nooit doen. Maar als u het niet gelooft, dan doet u daarmee de waarheid van het woord van God niet teniet. U mag dat best camoufleren. Godezijdank wordt het nog in vele opzichten bedekt en achtergehouden en onderdrukt. Dan leeft de mens het nog niet altijd helemaal uit tot in zijn uiterste consequenties. Anders was het hier de hel al. Maar één blik door Gods geest verlicht in de diepste krochten van ons hart en bestaan zal ons eraan ontdekken dat wij niet beter zijn dan die mensen die daar de gekruisigde Christus honen. Eén blik in ons hart, met ogen gescherpt door Gods heilige wet, met ogen ziende gemaakt door de Heilige Geest die ons dingen doet zien die we nog nooit gezien hebben, ook aan zonde en ongerechtigheid in ons bestaan. Eén blik, zo in ons eigen hart geslagen, doet ons voor God buigen in verbrokenheid en in schuldbesef. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Ten slotte is elke zonde een uiting van die vijandschap tegen God. Kwam dat in uw leven al tot die erkentenis? Kwam dat in uw leven al tot dat oprechte berouw? Zoals dat in dat Leidensevangelie ook verder geopenbaard wordt als de Heere ons vertelt van die ene moordenaar die eerst met zijn andere collega meegespot en gehoond heeft. Maar zoals God hem dan tot stilstand gebracht heeft en zoals God hem deed belijden. Kent u die belijdenis ook? Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we verdiend hebben. Dat de mens ook gaat aanvaarden het recht van God. Dat de mens ook gaat aanvaarden dat God naar recht op hem toornen kan. Dat de mens gaat aanvaarden de schuld en gaat buigen onder die schuld. Gemeente, zal het werkelijk Goede Vrijdag in onze ziel worden, dan zullen we daar moeten komen. Ging het werkelijk Goede Vrijdag worden voor die moordenaar, dan was dat langs die weg waarin hij zijn schuld ging aanvaarden. Dan kun je niet zo leven en zo voortleven zoals we ten diepste in ons verdorven bestaan zijn en dan toch nog menen dat we door dat kruis van Christus met God verzoend zijn. Nee, als God ons werkelijk verlost en als God ons redt van het verderf, dan leren we vroeg of laat ook kennen, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Dan leren we het belijden, Heere, ik ben tot alle boosheid geneigd. Dan leren we het erkennen, Heere, ik deug niet, ook in mijn leven. Is het bedenken des vleeses vijandschap tegen u. En dan het tweede wat we in deze geschiedenis leren, dat is, die fariseeën zeggen, kom af van het kruis en wij zullen in u geloven. Nou, of ze dat gemeend hebben of dat ook bij de spot hoorde, dat zou ik niet durven zeggen. Ik ben geneigd om het laatste te denken. Maar in ieder geval, al zou Jezus van het kruis gekomen zijn, dan zouden ze nog niet in hem geloofd hebben. Want om in Jezus Christus te geloven is meer nodig dan alleen een wonder door hem verricht. Als het daarvan afhing, dan hadden ze allang in hem kunnen geloven, want hij had al grote, vele wonderen gedaan. En ze waren toch doorgegaan in hun ongeloof. Waarom? Ach, geloven, dat doe je niet als je een wonder ziet. Maar geloven gaat de mens doen als de Heilige Geest in zijn hart werkt. En als die geest hem te sterk wordt. Maar mag ik u dit zeggen? Christus is aan het kruis gebleven. En denkt u niet dat dat nog veel groter en sterker argument is voor ons om in hem te geloven dan wanneer hij van het kruis afgekomen was? Want zoals we het al zagen, juist in het feit dat hij aan het kruis gebleven is, is openbaar gekomen zijn onpeilbare en onbegrijpelijke zondaarsliefde. Nu is bewezen. En wilt u sterker middel om een zondaar uit te lokken tot het geloof dan dit? Nu is bewezen dat hij een volkomen zaligmaker is. Nu is bewezen dat hij niet wilde rusten voordat hij alles volbracht had. Nu is bewezen dat het waar is wat aan het begin van de lijdensweg stond. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij overgaan zou uit deze wereld tot de Vader. Alzo hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. Tot het einde. En laat hij zich niet even voor de eindstreep verleiden om van het kruis af te komen en aan het lijden een einde te maken. Maar hij is gegaan tot het einde toe. En die drinkbeker waarvan hij nu wist dat hij niet aan hem voorbij kon gaan, tenzij dat hij hem zou drinken. Hij heeft die beker genomen en hij heeft hem gedronken tot het laatste toe. Tot de laatste druppel heeft hij hem geledigd. Gemeente, dat de Heere Jezus daar bleef, ook in dit uur van verzoeking, dat is het bewijs dat hij een volkomen zaligmaker is. Maar mag ik u dit dan toch voorstellen? Als een middel om u uit te lokken tot geloof in hem. Wat moet de Heere Jezus nu meer doen? Wat zal hij nu meer bewijzen van zijn zondaarsliefde? Wat zal hij nu meer tonen van zijn trouw, van zijn waarheid? Wat zal hij nu meer tonen van al de deugden die nodig zijn om een mens te verlossen? Waar u ook kijkt en wat u ook nodig hebt, het is alles in hem te vinden. Zie op die gekruisigde zaligmaker, hoor hoe ze spotten en hem uitdagen en zeggen, kom af van het kruis en we zullen u geloven, anderen heeft hij verlost en zichzelf kan hij niet verlossen. En let op die gesloten mond, let op die zwijgende lippen en lees door het licht van Gods woord onderwezen op wat er omgaat in zijn ziel. Als hij ook in die ogenblikken tot zijn vader zegt, vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als hij ook in die ogenblikken zijn volk lief heeft tot het einde toe. En wat is er dan nog meer om een arme en verslagene van geest? Wat is er nog meer nodig om hem tot geloof uit te lokken in hem? O, werp uw weg, wentel uw weg op de Heere. Op die gekruisigde zaligmaker, uw schuld en uw ongerechtigheid, uw ongeloof, de verdorvenheid van uw bestaan, al de vragen, al de noden van uw ziel, hoe word ik met God verzoend, en is er voor mij nog raad en doen aan, laat ik deze zaligmaker dan voor u mogen uitstallen en u nodigen, gelooft in de Heere Jezus Christus. En zie op zijn onbegrijpelijke liefde en zijn eeuwige trouw. En is dat niet genoegzaam om een mens in aanbidding te doen neerzinken. En om de begeerte in zijn ziel te leggen zoals Paulus dat onder woorden brengt in het derde hoofdstuk van de Efezebrief. Opdat we mogen bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En dan is er nog een derde les. Het ging over de verzoeking daar. De Heere Jezus is zwaar verzocht. Nu in dat opzicht moet zijn volk zijn voetstappen gaan drukken. En ze zullen dat ook meemaken. Het zij dat dat komt in de van de kant van mensen, dat is soms zo. Zoals het profetisch ook door de dichter van de 22e psalm doorleefd is. En dat heeft de Heere Jezus dan nageleefd aan het kruis. David moest het ook ondervinden dat ze hem de lip toestaken. En dat ze spottend tot hem zeiden, waar is God? Op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet. En de dichter van de 42e psalm heeft een soortgelijke ervaring gehad. En zo gaat dat in het leven van Gods kinderen. Dat er van die momenten zijn dat ze uitgedaagd worden door mensen of door de duivel. Door de onzichtbare vijanden die hun ziel bespringen en die hen in het duister zoeken te trekken en die hen tot twijfel zoeken te bewegen en die, hen bij, en die God bij hen verdacht zoeken te maken. Zo gaat dat, dat er van die momenten zijn dat wij van de weg af zouden worden gebracht. Dat wij ontrouw zouden worden. Dat wij de Heere zouden verloochenen. En wat doen we in onszelf? Ach, dan hebben we het beeld al in die discipelen die weg zijn. Dat doen we. Overgelaten aan onszelf. Dat doen we. Als Satan macht over ons krijgt en als die ons op de zeef heeft. Om ons te ziften als de tarwe. Dan is er geen redden aan. Ook na ontvangen genade niet. Wij zijn toch zwak. En dat zal de belijdenis en de beleving van elk kind des Heren een keer worden. En blijven ook. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zij welk ogenblik in nood. En waar dan heen? Kijk, dan is daar die getrouwe zaligmaker die in alle dingen is verzocht geweest. Gelijk als wij. En wat is hij door Satan besprongen en wat is hij door mensen gehoond. In alle dingen verzocht geweest. Gelijk als wij, maar hij zonder zonde. En welke de beproevingen dan ook zijn. En soms zijn er maar kleine beproevingen voor nodig om een mens aan Gods goede tierenheid. En om hem aan Gods liefde te doen twijfelen. Oh, wat zijn er soms maar kleine windstootjes, vleugjes van een wind nodig om ons te doen beven en te doen sidderen als een rietje, als een grassprietje. En wat heeft Satan veel voordeel over ons zonder dat we er erg in hebben dat hij het op ons gemunt heeft. En pas te laat komen we weer tot de schrikkelijke ontdekking dat we in de strijd geen weerstand geboden hebben en dat wij zelfs niet eens aan de strijd toekwamen omdat we niet waakten en niet baden opdat we niet in verzoeking zouden komen. En zo zijn we elk ogenblik in nood. En zo zou het nog voor eeuwig omkomen zijn als het niet gelegen lag in de trouw. In de onverbrekelijke trouw van die zaligmaker die ook de voorbidder voor zijn kerk is. En als Petrus op de zeef moet, dan is daar de voorbiddende heiland waar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. En in hem, en dat zien wij als we op hem letten zoals hij aan het kruis hangt. In hem is dan tevens die kracht. Die nodig is en die in onze zwakheid volbracht wordt. En in de volharding van Christus ligt de kracht voor een aangevochten en bestreden ziel om toch ook volharding te bewijzen. Om en dan zullen we wel eens ten bloede toe moeten tegenstaan. Jawel, de voetstappen van Christus drukken. Dat is ook in dat opzicht zijn beeld gelijkvormig worden. En wie weet wat we dan allemaal nog moeten meemaken. En wie weet wat de Heere met zijn volk nog gaat doen. En wie weet hoeveel macht Satan nog krijgt als hij, als het touw waaraan God hem vasthoudt even gevierd wordt. Zoals in de geschiedenis van Job. Maar die trouwe borg blijft getrouw, ook als zij ontrouw zijn. Die trouwe zaligmaker blijft ook de krachtbron waartoe waar zij naartoe mogen gaan en waar ze kracht uit mogen putten om behouden te worden. En om sterke wederstand te bieden. En om ten eenenmale de overhand te behalen. Ja, dat geeft God aan zijn volk toch ook in het strijdperk van dit leven. Want, en dat is het laatste wat we hier dan leren. Hij is daar te schande gemaakt. Oh, wat een schande was dat voor hem om daar naakt te hangen. En door ieder oog bekeken te worden. En door de monden bespot te worden. Wat een schande, met schaamd is hij bedekt. Elk kan hem strafloos tergen. Hoe lang, zo zucht de ziel, getrouwe God, zult gij u steeds verbergen. Maar als hij te schande gemaakt wordt, als hij ontallijke smaadheden geleden heeft, dan is dat ten diepste. Opdat ook als vrucht van dat borgwerk van de Heer Jezus Christus een volk dat het verdient om met schaamte bekleed te worden tot in eeuwigheid. Nimmer meer te schande zou worden. Oh, dan heeft hij dat ook nog verdiend. Dan hebben ze hem bespot. Dan hebben ze hem gehoond en uitgedaagd. En Christus heeft van dat nieuwe element in zijn lijden een nieuw stuk van zijn borgwerk gemaakt. Om voor zijn volk te verdienen dat zij nimmer meer te schande zouden worden. En dat de mond van de hel en de mond van alle vijanden zou worden gestopt. Zodat geen vijand meer zijn tong tegen hem kan roeren. Dat heeft de borg ook nog uit het vuur van zijn lijden gehaald. Als een nieuwe vrucht voor dat volk dat hij kwam verlossen. O, ze verdienen het om met schaamte bekleed te worden. En als ze eraan denken wie ze zijn, ook tegenover hem van wie ze toch beleden hebben dat hun ziel hem lief heeft. Van wie ze toch beleden hebben, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Van wie ze toch beleden hebben, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En die hem dan toch nog weer zou kunnen missen. En aan zijn plaats kunnen laten en kunnen vergeten dagen zonder getal. Als ze eraan denken wie ze zijn en wat zij tegenover hem zijn geweest en hebben gedaan. Dan kleurt het schaamrood hun kaken en ze moeten het toestemmen, Heer. Het zou verdiend zijn als u me te schande maakte voor het ganse. Vanwege mijn ontrouw, vanwege mijn liefdeloosheid, vanwege mijn kilheid en koudheid, vanwege mijn ongeloof. Maar hij verdient het, door ook in dit opzicht in hun plaats te gaan staan. En talloze smaadheden te lijden, dat zij nimmer meer te schande zullen worden. God zal het hen, om Christus wil, niet toerekenen. En in plaats dat ze bekleed worden met de klederen van de schande, mogen ze bekleed worden met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. En mogen ze bekleed worden met de klederen der ere. God zal genade en ere geven. Tenminste, als je bij zijn vrienden hoort. Als je bij zijn vrienden hoort door genade. Want als dat niet zo is, dan sta je voor eigen rekening. Dan leef je nog uit dat beginsel wat we zo pas hebben getekend. Dat beginsel van de vijandschap tegen God, het bedenken des vleeses. Dan ben je zijn vijand nog. Dan ben je zijn vijand nog. En als de remmen wegvallen en de teugels losgemaakt worden en je uit kunt leven wat je van binnen bent, doe je hetzelfde als die overpriesters. Zijn vijand. En wat zal hij met zijn vijanden doen? Ach, ze hebben het niet beseft, hoewel ze het konden weten. Want het stond in hun heilige geschriften. En die schriftgeleerden hebben dat wel eens gelezen in de 132e psalm. En als ze het bedacht hadden, toen op dat moment, op die kruisdag, op die sterfdag van Christus, dan hadden ze hun mond gehouden. Maar ze laten zich gaan vanwege hun ongeloven, vanwege hun haat tegen hem. En daarom verwerpen ze zelfs de raad Gods tegen hen. Ze hebben het kunnen weten dat daar staat. Maar zijn vijanden zal ik met schaamte bekleden. En dat is nog zo. Dat is nog zo. En ieder die niet buigt. In schuldbesef, en ieder die niet de toevlucht neemt tot deze zaligmaker, en ieder die in ongeloof en onbekeerlijkheid aan hem voorbij gaat, hoort bij zijn vijanden. En die zullen een keer met schaamte bekleed worden. En daarom, zo ge zijn stem dan heden hoort, u die nog zijn vijand bent, u die nog geen waardij in hem gezien hebt, u die geen schoonheid in hem ontdekt, u die hem als die borg en zaligmaker nog nooit nodig hebt gehad, zo ge zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We zingen Psalm 56 en daarvan het vierde vers. 56, het vierde vers. Kennen uw goedheid, Heere, voor het voorrecht dat wij in deze avond mochten ontvangen, uw samen rondom uw woord mochten vergaderd zijn en in de geest mochten vertoeven op Golgotha, waar gij, Heere Jezus Christus, onder de spot en hoon van mensen en duivelen, toch de volkomen zaligmaker zijt gebleven. Alles gedaan hebt om uw volk verlossing te bereiden. O Heere, het is een ontzaglijke weg geweest en een ons onbeschrijfelijke prijs. Maar u hebt het er allemaal voor over gehad. En u bent in de uiterste verzoekingen getrouw gebleven. En u zijt uiteindelijk gekomen aan dat punt waar u het kon zeggen met volle overtuiging. En uw vader heeft er ook getuigenis aan gegeven. Het is volbracht. Heere, meer moest er nou ook niet gebeuren. En dat betekent dat het voor nu mogelijk is voor zondaren om via die weg door u tot God te gaan. O Heer, en u het bewezen hebt dat u zo'n volkomen zaligmaker bent, laat dat dan voor ons een aansporing zijn om tot u te vluchten, om het nergens anders te zoeken en bij niemand anders te zoeken en van niets te verwachten, ook en zeker van onszelf niet te verwachten, maar om het alleen bij u te zoeken. O Heer, doe ons dan sterven aan onszelf. Doe ons verstaan dat er van ons geen goed te zeggen is en uit ons geen goed verwacht kan worden. Omdat het diepste van ons bestaan enkel vijandschap en goddeloosheid is. Heren, dat is een hard oordeel. Maar we zullen het aanvaarden moeten. Wil ook die borg en zaligmaker waarde en betekenis voor ons hebben. Ja, willen we in hem alles vinden wat we in onze verloren, in ons adamitisch bestaan nodig hebben. Heere, gedenk ons naar de rijkdom van uw genade en laat toch het evangelie van de Goede Vrijdag in ons veroordeelde leven vruchten mogen dragen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 118, het derde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.